laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Deze, Christus Jezus, is de afstraling van zijn heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Heeft na de reiniging der zonde zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde en het vierde couplet van 669 uit Johannes de Heer zingen. Wat geweldig om zo'n prachtig aanbiddingslied, zo'n loflied voor de Heer te mogen zingen over zijn heiligheid. Heilig, heilig, heilig. We vinden deze uitspraak heel wat keertjes in de Bijbel. God is heilig. En wat geweldig dat wij in de Heer Jezus Christus ook heilig geworden zijn en tot hem mogen naderen. Fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent. Ook de vakantiegangers onder ons. Fijn dat u hier bent, dat u deze plaats gevonden heeft, ook de gasten. We hopen dat u met ons een hele fijne dienst mag beleven. Even voordat we met elkaar gaan bidden, toch nog een paar pastorale mededelingen. Anneke Jongerhuis is afgelopen week geopereerd en is inmiddels ook weer thuisgekomen. Het was een zware operatie, ze heeft erg veel pijn gehad en nog wel. Maar we zijn ontzettend blij dat ze weer thuisgekomen is. Broeder Roel Hoek, een van de oudsten bij ons in de gemeente, voor de gasten en mensen die hier vanuit de vakantie naartoe gekomen zijn. Roel Hoek is dinsdag aangereden door een auto. Hij was op de fiets, naar of van zijn werk, 's morgens. Hij was 's morgens vroeg al 5 uur, om 5 uur 's morgens vroeg al begonnen om allerlei dingen te regelen voor de universiteit. En toen moest hij daarna 's morgens vroeg nog even naar huis en weer terug naar zijn werk. Toen heeft een auto hem geschept en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft 3 ribben gebroken. Zijn bovenkaak is gescheurd, ook naar zijn schedel toe. Hij heeft een gescheurd nekwerveltje. En hij heeft een hersenkneuzing gehad. Wat bloed onder zijn schedel. Dus hij is een poosje even helemaal weg geweest. En hij is tot en met gisteren in het ziekenhuis geweest. Ze dachten eerst een nachtje. Maar het is toch erger dan gedacht. Maar gelukkig is hij weer thuis. U begrijpt wel, hij kan niet veel aan zijn hoofd hebben, dus bezoek liever niet. Het is wel heel fijn als u voor hem wilt bidden en dat hij ook voorspoedig zal herstellen. Ook broeder Wim Wolbrink is in het ziekenhuis voor een ontsteking aan zijn pancreas. Daar heeft hij wel meer last van gehad en ze hopen dat hij de 20e geopereerd kan worden. En die operatie die stond al een poosje. Laurens Dokter is vandaag 17 jaar geworden. Hij is vandaag jarig. Hij ondergaat, ik dacht momenteel, ook weer een chemokuur. Dat is niet een verjaardagscadeautje. Dat is helemaal niet zo fijn. Maar wilt u ook heel in het bijzonder voor Laurens bidden. Ik vind het heel fijn dat broeder Ton Westra weer bij ons is. Hij heeft zijn beide ogen laten laseren, geloof ik, of nee, opereren. In ieder geval, wat er aan zijn ogen precies gebeurt, weet ik niet, maar hij kijkt weer een stuk helderder. En dat zie ik gewoon van deze afstand. We vinden het heel fijn dat hij weer bij ons is. En ook zuster Harriet, fijn dat je er bent, Harriet Brouwer. Ze heeft een hele tijd met haar voet omhoog gezeten en het is nu nog niet zo helemaal prettig voor haar om in deze situatie zo met haar benen omlaag te zitten. Dus degene die voor je zit, je hebt je been omhoog? Oké, geweldig. Ze heeft wondroos gehad in haar voet en dan wordt je voet ineens 2 keer zo dik dan normaal en dat brengt heel veel pijn met zich teweeg. Maar we vinden het heel fijn dat je er weer bent samen met je man Koos. Vandaag hebben we de zendingscollecte voor de familie Mike en Wilma Dwight. Zij zijn verbonden met het werk Bethel. Dat is een wereldwijd werk met duizenden medewerkers die zich met name bezighouden met verslavingszorg. Mike en Wilma die zijn bezig met de voorbereidingen voor een conferentie in Mongolië. Ze reizen wat dat betreft met name in heel Azië de wereld door. Het werk is min of meer ontstaan in Spanje en 23 tot 28 augustus is er een grote conferentie voor medewerkers in Spanje. Daar komen duizenden medewerkers bij elkaar om zich te verdiepen in het werk wat zij mogen doen. En daarop volgt een grote tentbijeenkomst waar ook tienduizenden mensen verwacht worden in Spanje. Dus 23 tot 28 augustus is de conferentie in Spanje. Ze mailen dat ze ontzettend blij zijn dat ze af en toe deze diensten kunnen volgen in Thailand of in Mongolië of waar ze ook zijn. En ze willen daar ook de mensen hartelijk voor bedanken die dat mogelijk maken. Ook de muziek die daarna ook opgestart wordt na de predik of na de dienst, daar zijn ze heel erg blij mee. Zo zijn er heel wat mensen wereldwijd die ook deze diensten hier kunnen volgen. Ze zijn ook dankbaar dat Karen, hun dochter en Michael getrouwd zijn en ze kijken terug op een hele mooie trouwdag toen in Engeland waar hun kinderen getrouwd zijn. We zijn ook verbonden aan dit werk en we vinden het heel fijn als u daar ook uw gaven straks ook aan wilt geven. Zullen we samen deze dienst in gebed aan de Heer opdragen? Heere God, we hebben net gezongen over uw heiligheid. Over het feit dat u in een voor ons ontoegankelijk licht woont. U die tegen Mozes zei, Mozes die zo dicht bij u leefde, dat u tegen Mozes zei, mijn aangezicht kan niemand zien. Niemand kan mij zien en leven. Heer, u bent zo groot dat wij als mensenkinderen geen enkele voorstelling kunnen maken van uw majesteit en van uw grootheid. Daarom is het zo goed, Heer, dat we dit lied met elkaar gezongen hebben, waarin we ook gezongen hebben over uw grootheid en over uw majesteit. En wat is het geweldig, Heer, dat we vanmorgen hier bij elkaar gekomen zijn en dat wij door de Heer Jezus kinderen van God geworden zijn. Heer, het is voor ons niet te bevatten dat wij zelfs huisgenoten van God geworden zijn en dat we de vrije toegang hebben tot de troon van God. Heer, dank u wel voor die geweldige grootheid in de Heer Jezus. En wil u danken, Heer, dat u dat allemaal mogelijk gemaakt hebt door het offer wat u gebracht heeft, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha. En door de opstanding uit de doden. En door het feit dat u aan de rechterhand van de Vader zit en voor ons bidt en pleit. Heer, wat een geweldig verlossingswerk in de Heer Jezus. En dat wij dat verlossingswerk mogen geloven, mochten aanvaarden en dat wij deel mochten krijgen aan uw verlossing. Wil u danken, Heer, dat u ons bewaard hebt de afgelopen tijd. Dat u ons weer bij elkaar teruggebracht heeft, hier in de schuilplaats. En dat wij ook vanmorgen uw woord mogen openen en door uw woord ons mogen laten bemoedigen en opnieuw mogen ontdekken wie u bent. Heer, we willen ook bidden voor onze broeders en zusters die het veel moeilijker hebben dan ons. Heer, we willen u bidden voor de broeders en zusters, de christenen in Irak, Noord-Irak en Syrië, die verjaagd zijn uit hun huizen, bedreigd worden met de dood. Heer, we willen u bidden, wilt u uw gemeente wereldwijd, niet alleen daar, maar ook in islamitische landen in Afrika, maar ook in Noord-Korea. Er zijn zoveel landen waar uw kinderen vervolgd worden. En u heeft het ook zelf gezegd, Heer Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Heer, het is een vervulling van uw woord. U heeft het gezegd, in de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En we danken u, Heer, dat we zo voor onze broeders en zusters mogen bidden die het veel moeilijker hebben dan wij. Geef hen de kracht om vol te houden en in het geloof in elke omstandigheid op u te blijven zien. Ik wil ook bidden, Heer, voor Mike en Wilma. We danken u, Heer, voor het werk wat ze mogen doen. Voor de grote verantwoordelijkheid die Mike en Wilma in dit grote werk hebben. Heer, wilt u hen zegenen en tot zegen stellen op de conferenties waar ze moeten spreken, waar ze medewerkers mogen bemoedigen. En wil u bidden, Heer, wilt u ze ook een hele goede tijd in Mongolië geven. We danken u, Heer, voor de voorbereidingen voor de conferenties in Spanje. We willen ook danken, Heer, voor hun kinderen, dat ze daar ook mee verbonden mogen zijn en dat ook hun kinderen u mogen kennen en u willen dienen. Wil u danken, Heer, dat we ook via internet met zoveel verbonden zijn, maar ook met Mike en Wilma, dat ze ook bemoedigd zijn door de diensten die ze hier ook mogen beluisteren. Heer, dank u wel voor deze middelen die er zijn. En dan willen we ook natuurlijk bidden voor hen die dicht bij ons zijn en niet meer in de dienst kunnen komen. En via internet of op een andere manier deze diensten nog kunnen volgen. We danken u, Heer, dat we met hen verbonden mogen zijn. En wil u bidden, Heer, wilt u hen bemoedigen. Dank u wel voor Laurens, dat hij vandaag zijn 17e verjaardag mag vieren. En we willen u bidden, Heer, wilt u de middelen die hem toegediend worden, alsjeblieft zegenen. En laat het zo zijn, Heer, dat Laurens ook volkomen genezen mag worden. Heer, u bent de grote geneesheer en we vertrouwen hem aan u toe. En dat doen we ook bij Anneke Jongerhuis, Heer. Wilt u haar ook genezing schenken? Dat doen we ook bij Roel, Heer. Dank u wel voor Roel Hoek, Heer, dat hij een dienstknecht van u mag zijn. En wil u bidden, Heer, wilt u Roel alsjeblieft herstel schenken en ook met zijn vrouw Annette zijn. Dat willen we ook bidden voor broeder Wim Wolbrink, Heer. Wees hem ook heel dicht nabij. Dank u wel, Heer, voor broeder Ton Westra, dat hij weer in ons midden mag zijn. En ook voor zuster Harriette Brouwer. Heer, wilt u hen ook zegenen? En we danken u, Heer, dat we zo dit samen zijn aan u op mogen dragen. Op dit moment willen we ook bidden voor uw volk Israël. We hebben daar vorige week vrij uitvoerig over na mogen denken. We zien dat het antisemitisme wereldwijd toeneemt. Maar wil u danken, Heer, dat u gezegd heeft dat uw volk is uw oogappel. En u zult voor uw volk zorgen. En u wilt een vurige muur rondom uw volk zijn. Zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor de kinderen hier in deze schuilplaats die elders onderwezen worden. Heer, wilt u hen ook zegenen. Dank u wel, Heer, dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. We vragen dat alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we met elkaar nog een mooi lied zingen over de naam van de Heer. We zingen dat lied één keer, lied 4 uit de bundel Opwekking. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is zo wonderbaar. In Turning Point hier tegenover, daar staat een hele muur vol met de namen van de Heer. De jonge lui onder ons die weten wat ik bedoel. Zijn naam is wonderbaar. En daar gaat ook dat volgende lied over, 493. Jezus, wat een heerlijke naam. Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Laten we ook dat lied met elkaar gaan zingen en zien hoe heerlijk de naam van de Heer Jezus is. 493. En deze Jezus met zijn heerlijke naam is met niemand anders te vergelijken. Niemand is als u, niemand die mijn hart zo vervult als u. Ook al zoek ik mijn hele leven lang door, er is niemand zoals u. Maar hij heeft al eens een keer gezegd, ieder mens heeft een vacuüm in zijn leven. En zolang dat vacuüm niet gevuld wordt met Jezus, blijft een mens doorzoeken. Het wordt alleen gevuld door Jezus. Lied 474 uit de bundel Opwekking. Er is niemand zoals hij. En daar gaat Colossense 2 over. Colossense 1 bedoel ik, vers 15. Colossense 1, vers 15. Maar we kunnen lezen dat de Heer Jezus met niemand te vergelijken is. Daarom staat er ook boven dat stukje wat we met elkaar gaan lezen. In mijn Bijbel tenminste, de voorrang van Christus. Hij is boven alles, voor alles, onvergelijkbaar. Colossense hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 20. Nou, de meeste mensen hebben het gevonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Tot zover dit hele mooie stukje. U zult misschien zeggen van, wat betekent dat allemaal? Maar we gaan er straks met elkaar over nadenken. En mogen de Heer zijn woord ook straks aan ons allen zegenen. We gaan met elkaar nog een lied zingen over de schepping, waarin de Heer zich openbaart aan ons. Hoe heerlijk is zijn naam onder de schepping, onder de hemel en de aarde. Dat is lied 89 uit de bundel Johannes de Heer. Heer God, hoe heerlijk is uw naam. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. Twee collecten. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het werk van wat Maaike en Wilma mogen doen in het verre Azië. Ook het werk van Bethel wordt daarmee ondersteund. zitten. Christus, de eerste, daar hebben we vanmorgen over gelezen. Als u goed opgelet hebt, ja, soms zie je het niet meer, omdat het er alweer een aantal maanden hangt. Bent u onder het jaarthema van de gemeente, van de schuilplaats doorgelopen? Kent u het nog? Hem kennen en bekendmaken. Dat is het jaarthema waar we dit jaar, dit afgelopen jaar, heel veelvuldig met elkaar over nagedacht hebben. Hem kennen. We hebben erover gesproken. Dat betekent niet heel veel van hem weten. Er zijn heel veel mensen die alles over de Heer Jezus weten, afgestudeerd theoloog zijn, maar hem nog niet kennen. Hem weten, dat is heel wat anders dan hem kennen. Hem kennen heeft alles te maken met een relatie met hem hebben. Hem echt kennen. Ik weet niet hoe het u vergaan is de afgelopen tijd. We hebben hier natuurlijk regelmatig over gesproken. En binnenkort hebben we weer een nieuw jaarthema. Dat zal bekendgemaakt worden op de startzondag, de tweede zondag van september. Dat jaarthema, dat is al in de maak. Daar wordt alweer een mooie poster gemaakt. En weer de boekenleggertjes die dan uitgedeeld worden. Maar daar heb ik het nog niet over. Voordat we met het nieuwe jaarthema beginnen, wil ik toch met u nog eens nadenken over het jaarthema van nu. Heeft u hem beter leren kennen de laatste tijd? Want we hebben het natuurlijk ook gehad over Hosea 6. U kent het waarschijnlijk wel uit uw hoofd. Ik hoop het. Hosea 6 vers 3. Waar begint het mee? Ja, wij willen hem kennen. En naar jagen hem te kennen. Weet u het nog? Dat was het, hè? Ja, wij willen hem kennen. Er naar jagen hem te kennen. Dat is een wilsbesluit. En natuurlijk is het heel belangrijk om vanmorgen ook aan u, aan jou te vragen: wil je hem beter leren kennen? Zo ja. Jaag je er dan ook naar om hem beter te leren kennen? Wil je hem beter leren kennen? De Heer Jezus zei zelfs tegen zijn apostelen, waar hij 3 jaar mee opgetrokken was: nou ben ik zo lang bij jullie en jullie kennen me nog steeds niet. Jullie weten wel het een en ander van me, jullie kennen me niet. Het kan best zijn dat je al vele jaren christen bent, maar ken je hem nou echt? Niet weet je veel over hem, maar ken je hem echt? Heel belangrijk. En als je dat wilt, als je hem echt wilt leren kennen, want de Heer Jezus zegt in Johannes 17, dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. Hem kennen is niet zomaar iets, maar hem kennen, Paulus zegt op een gegeven moment, het allerbelangrijkste in mijn leven, dat zegt Paulus letterlijk, het allerbelangrijkste in mijn leven is hem te kennen. En natuurlijk hebben we allemaal onze doelstellingen van ons leven. We hebben allemaal onze visies over ons leven, onze wensen in ons leven. Maar mensen, het allerbelangrijkste van ons aardse leven is hem kennen. Als je nou zo afgelopen dinsdag, ik zei tegen Roel, toen ik bij hem even op bezoek was in het ziekenhuis. En daar stonden we even bij stil, dat het in een fractie van een seconde kan het ineens weg zijn. Kan het ineens over zijn met je leven. En waarom heb je dan geleefd? Wat is dan het doel geweest van je leven? Aan wie heb je dan je leven gegeven? Jonge mensen, oudere mensen, zoals je hier zit vanavond of vanmorgen, het is zo ontzettend belangrijk om hem te kennen. Een relatie met hem te hebben. En weet je, dan zegt Paulus ook, ik jaag naar dat doel. En hier in Hosea hebben we ook gelezen. En jaag ernaar, jagen hem te kennen. Dat betekent, focus je erop. Zet je ervoor in om hem te kennen. En mensen, ja, elkaar leren kennen, dat gaat natuurlijk niet zomaar vanzelf. Elkaar leren kennen, dat kan alleen maar als je elkaar regelmatig ontmoet. Als je met elkaar regelmatig praat. Als je met elkaar regelmatig dingen doet. Dat is hem kennen. En naar jagen hem te kennen. En daarom natuurlijk een hele belangrijke vraag over dit jaarthema. Ontmoet je hem regelmatig? Praat je regelmatig met hem? Luister je wel eens naar zijn stem? Doe je wel eens dingen met hem? Dat zijn allemaal voorwaarden om hem te kennen. Dus ik hoop dat als straks het jaar voorbij is en we een nieuw jaarthema nemen, dat dit jaarthema niet voor u voor niets gekozen is, maar dat je er wat mee gedaan hebt. Dat je echt je naar uitgestrekt hebt om hem te leren kennen. Maar, weet je, de Bijbel maakt het ons niet makkelijk. Want wie is hij dan? Misschien wel goed om even een heel klein stukje te lezen uit Markus 4. Uit Markus 4. Vers 35. Daar zien we uit de geschiedenis van de Jezus die 3 jaar lang met zijn apostelen optrekt en allerlei dingen meemaakt, beleeft. Een heel klein stukje uit deze geschiedenis. Markus 4, vers 35. En hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter, namen hem mee zoals hij was. Een hele vreemde zin, maar zij namen hem mee zoals hij was, zo eigenlijk letterlijk zoals zij dachten dat hij was, zoals zij een voorstelling van hem hadden. Zo namen ze hem mee in hun leven. En dan staat er in het schip en er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. En dan staat er, maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. Onmogelijke situatie. Ze verkeerden in nood. Ze dachten, jongens, het gaat verkeerd. En de Jezus lag lekker achter in het schip te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe, hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmaten bevreesd en zeiden tot elkander, en hier komt die hele belangrijke zin, wie is toch deze? Wie is hij toch? We kennen hem nog niet. We dachten hem mee te nemen zoals hij was. Maar hij is kennelijk toch heel anders. Wie is toch deze dat hij ook, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wie is toch deze? En dat is de hele tijd geweest tijdens Jezus. Pilatus vroeg hem, wie bent u nou toch? De hoge priester zei, ik zweer het bij God, vertel het ons wie je nou toch eigenlijk wel bent. Wie is hij nou? Wie is toch deze? Soms denken we ook wel eens. Diezelfde zin, die spreekt ons natuurlijk wel heel erg aan. We zitten in nood. We weten niet hoe we eruit moeten komen. En dan staat er aan het einde van vers 38, meester, trekt gij er u niets van aan dat we vergaan. Wat zijn we vaak in situaties verzeild geraakt waarin we denken van, Heere God, waar bent u nou? En inderdaad, in de kranten stonden ook die zinnetjes van, waar was God? Daar in Oekraïne, toen dat vliegtuig neerstortte. Of waar is God? Bij al die christenen die daar op die berg zitten en andere mensen met andere geloven daar op die berg zitten, terwijl ze omsingeld worden door mensen die ze willen doden. Waar is God? Waar is God? Bij die christenen in Noord-Korea, in die werkkampen, waar ze hun hele leven lang moeten werken en daar ook zullen moeten sterven. En natuurlijk zijn er heel veel omstandigheden in ons leven waar we dan roepen, waar is God? Trekt u zich er niets van aan dat we in deze situatie zitten? En wat zegt de Heer dan? De Heer die is erbij en zegt, waarom ben je zo ongelovig? Waarom vrees je? Ik ben erbij. Hij is erbij. En ook al begrijpen we het niet altijd, hij is erbij. En hij staat boven elke situatie. Hij die de wind kan stillen, kan het ook volkomen stilmaken in ons leven. Misschien stormt het wel in je leven. Misschien is het wel heel onrustig in je leven. Hij is de enige die het stil kan maken, volkomen stil in jouw leven. En dan staat er, daar moest ik ook even aan denken, hier staat, wie is toch deze? In het Oude Testament geeft de Heer aan het volk het manna. En het woordje manna betekent letterlijk, wat is dit? Wat is dit? Ze zagen dat het wit was als korianderzaad. Het smaakt als honing, maar wat het nou was? Nou, dat wat is dit? Dat is nou Christus. En hem mogen we leren kennen. Hem mogen we leren kennen. En misschien goed om weer even terug te gaan naar dat stukje uit de Colossenzenbrief, waar Paulus ons laat zien wie hij is. Wie is hij eigenlijk? Nou, er zijn twee hele belangrijke dingen die hier naar voren komen. We lezen in vers 15, het eerste in vers 15 staat, hij is. We lezen in vers 18, het begin, hij is. En in het midden van vers 18 lezen we weer, hij is. Juist in dit stukje laat Paulus ons zien wie Jezus nu werkelijk is. In de eerste plaats laat hij zien dat de Heer Jezus het beeld is van de onzichtbare God. We hebben net gezongen in het begin van deze dienst dat God voor ons in een ontoegankelijk licht woont. Voor ons mensen is God onzichtbaar. Ik heb het wel eens verteld in de dienst een poosje geleden, dat er iemand was die naar mij toe kwam en zei, waarom maakt God het geloof toch zo moeilijk? Waarom kunnen we God niet gewoon zien? Dan kan toch iedereen geloven? Dan weet toch iedereen dat God er is? En dan is het helemaal niet zo moeilijk, dat geloof. En toen zei ik, ja weet je, als God zich laat zien, dan kunnen wij als mensen een beeld vormen van wie God is. Maar wij kunnen met ons menselijk verstand nooit bevatten hoe groot dat God is. Dan zouden wij ons een voorstelling kunnen maken van God. Maar God is zo groot, die past in geen enkele voorstelling die wij ons kunnen maken. God is veel groter en die past niet in ons zien en in ons verstand. Vandaar dat God ontoegankelijk is. Wij kunnen God niet zien. En wij kunnen ook geen beeld maken van God. Toen God zich openbaarde aan Israël, heeft God gezegd, je mag van mij geen beeld maken. Geen afbeelding. Er is maar één beeld van God. En dat is de Heer Jezus. Hij is het beeld van de God die voor ons onzichtbaar is. En hij was de enige die kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij was het beeld van de onzichtbare God. En er staat in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Alleen de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. De mens is op zoek naar God. De mens is op zoek naar het bovennatuurlijke. En als je zonder Christus op zoek bent naar God, dan krijg je een totaal fout godsbeeld. Dan krijg je te maken met afgoden.
met verleiding. En dat is ook precies hetgeen waar de gemeente van Kolosse mee te maken kreeg. In de gemeente van Kolosse waren vier gevaren waardoor christenen zich af lieten leiden van de heer Jezus. En de heer Jezus niet meer als eerste zagen. Er waren andere invloeden gekomen in Kolosse. Laten we ze alle vier eens heel even opzoeken daarin in die brief. Kijkt u maar eens in hoofdstuk 2 vers 4. In hoofdstuk 2 vers 4 daar staat: dit zeg ik, opdat niemand u met drog redenen misleiden. In die tijd, vooral in de Griekse tijd, was het heel mooi als iemand op een gegeven moment een redenvoering hield. Mensen die een reden hielden, die stonden in de eer. En er waren mensen die dat zelfs als beroep hadden, om een reden te houden. En ook in Kolosse waren er mensen die een reden hielden, die een verhaal hielden, een soort spreekbeurt hielden. Vol met drogredenen. Vol met leugen. Mensen, er wordt vandaag heel wat gezegd. Er wordt vandaag heel wat via de televisie gezegd, via de nieuwsmedia gezegd. De heer Jezus zegt: ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. En we leven in een wereld met zoveel drogredenen. Zoveel bedrog. Dat is het eerste waar de gemeente in Kolosse gevaar liep. Het tweede, en ik denk dat wij daar ook mee te maken kunnen hebben, dat is het 8e vers van hoofdstuk 2 van Kolosse. Daar staat in Kolossenzen 2 vers 8: zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen met de wereldgeest en niet met Christus. Hier wordt gesproken over wijsbegeerte. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt filosofie. Wijsbegeerte, filosofie. Er waren heel wat wijsheden, heel wat mensen die met hun wijsheden, met hun filosofie, met hun wijsbegeerte bedrog bracht, verleiding bracht in de gemeente. Laten we nooit vergeten wat er in hoofdstuk 2 vers 3 staat in Kolossenzen. Daar staat: Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Ze hielden er allerlei filosofie op na, allerlei wijsbegeerten, waardoor Christus als het ware verworpen werd. Wijsheid buiten Christus om. En dan ging het over wijsheid van over het ontstaan van deze wereld. Er zijn allerlei menselijke filosofieën die, en daar zullen we straks ook iets meer over zeggen, die zeggen: deze wereld, deze schepping is ontstaan uit chaos. Deze wereld is ontstaan uit chaos. Uit het niets. Uit toevalligheden. Dat zijn wijsbegeerten, dat is een filosofie. Een filosofie die buiten Christus is. Terwijl in Christus al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Het is ontzettend belangrijk dat wij niet een filosofie aanhangen, niet een of andere evolutieleer aanhangen buiten Christus om. Want Christus, in hem zijn alle schatten der wijsheid. Wat dat betreft is er ontzettend veel bedrog. En als we denken aan Salomo, als je alleen al de wijsheidsboeken leest in Spreuken, Prediker, Hooglied, sommige psalmen leest, dan denk je: wat een wijsheid die hier naar boven komt. En als je werkelijk wijs wilt worden, die wijsheid deelachtig wilt worden, dan heb je Christus nodig. Want buiten Christus is er geen wijsheid. Is er misschien wel intellect? Is er misschien wel een intellectueel denken, maar geen wijsheid? Christus is degene in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En zo zien we dat ook de gemeente van Jezus Christus, ook jonge mensen bij ons in de gemeente, bedreigd worden met deze wereldse filosofie. Die buiten Christus staat. En uiteindelijk leidt het je niet tot een gelukkig leven. Het leidt je niet tot een gezegend leven. Het brengt je uiteindelijk tot de dood. Dat is filosofie buiten Christus. En dan zien we ook een aantal mensen in Colosse die zeggen tegen deze christen in Colosse, ja, maar dat gaat zomaar niet. Hier in vers 16 van hoofdstuk 2, daar staat, ze worden veroordeeld in zaken dat wat je eet, wat je drinkt, de feestmaanden van het Joodse volk, de Shabbat, die moet je houden. Broeders en zussen, dat is ook de laatste tijd weer een hype geworden, waarin steeds meer christenen denken allerlei Joodse leefregels te moeten volgen. Er zijn heel veel christenen tegenwoordig die denken dat ze de Shabbat moeten gaan houden. Maar hier staat dat deze Shabbat helemaal geen werkelijkheid is. De werkelijkheid, de echte Shabbat, werd vervuld in Christus toen hij riep: het is volbracht. Toen was het werk van God volbracht. En daarin mogen we rusten. En elke Shabbat is een beeld van Christus. En als wij weer teruggaan naar het houden van de Shabbat, dan laten we Christus los. Terwijl Christus de vervulling is. En in hem is een nieuw begin gekomen. Er zijn christenen die vandaag allerlei Joodse spijswetten houden. Er zijn christenen die tegenwoordig allerlei Joodse feestdagen moeten houden. Helene en ik die lazen pas in Johannes, heel eenvoudig, een heel klein zinnetje. En het Pascha, en wat staat er dan achter? Het feest der Joden was nabij. Of het feest der Joden, het Loofhuttenfeest, zou gevierd worden. We moeten niet als christen Jood worden. God heeft met Israël een heel bijzonder plan. Maar laat het alsjeblieft nooit zo zijn dat we als gemeente op een gegeven moment helemaal verdwijnen in Israël. Zo heeft God het nooit bedoeld. God heeft met Israël een plan. En God heeft met de gemeente een plan. En er waren mensen in Colosse die zeiden, ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. En ze onder, als het ware, de wet wilden brengen. En er was er nog een groepering. En die wordt beschreven in vers 18 van hoofdstuk 2. Dat waren mensen die de prijs zouden missen door gewilde nederigheid en engelenverering. Dat waren mensen die zich met machten bezig hielden die je niet kon zien. Met een stukje zelfverlossing. Zelfverlossing. Engelenverering. Spiritisme. Met engelen, met zelfs gevallen engelen waar ze zich mee bezig hielden. Om verder te komen in het onzichtbare. Nou, om tot het goddelijke door te dringen, moet je oppassen dat je je niet laat verleiden door drogredenen, door wijsbegeerte, door wettisme of door engelenverering. Maar als je God wilt leren kennen, dan is er maar één die laat zien wie hij is, en dat is Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Er staat niet dat Jezus naar zijn beeld geschapen is, of naar zijn gelijkenis. Hij is het zelf. Hij is het beeld zelf. Hij is God zelf. En dat beeld, dat is de mens kwijtgeraakt. Er staat een heel interessant stukje, misschien wel goed om dat even te lezen in Genesis 5... In Genesis 5 kunt u erover lezen. In Genesis 5 vers 1 tot en met 3. Daar staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens. ten dagen dat zij geschapen werden. Adam werd geschapen naar de gelijkenis van God. Voor de zondeval vertegenwoordigde Adam God hier op aarde. Als ze naar Adam keken, zagen ze de gelijkenis van God. Voor de zondeval. En wat zien we dan in vers 3? Toen Adam 130 jaar geleefd had. In die tussentijd is er iets gebeurd. En u weet waarschijnlijk wel wat. Waarin Adam de rug naar God toegekeerd heeft. Waarin Adam gezondigd heeft. In die tussentijd, dan staat er, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon. Naar de gelijkenis van God? Nee, naar zijn gelijkenis. Als zijn beeld en noemde hem Seth. De mens werd geschapen, werd geboren naar de gelijkenis van Adam. En zo staat er in de Korinthebrief dat wij nu het beeld van de stoffelijke, van Adam dragen. Maar straks zullen we het beeld van God mogen dragen. En mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Als niet alleen Christus het beeld is van de onzichtbare God, maar dat wij aan Christus gelijkvormig mogen worden. En het beeld van de stoffelijke, het beeld van Adam, af mogen leggen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En wat lezen we dan? Dan staat er in het 15e vers van Colossense 1. Hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Hij is. Wie is hij? Hem kennen. Hij is het beeld. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Wat betekent dat? Wat betekent het dat hij de eerstgeborene is van de ganse schepping? Betekent dat dat hij als eerste geschapen werd? Dat Jezus de eerste is die geschapen werd in deze schepping? Nee. Hij is wel in deze schepping geboren. Toen hij als kind hier geboren werd, klinkt misschien heel moeilijk, maar toen hij als kind hier in deze schepping geboren werd, kwam de schepper naar zijn eigen schepping toe. De schepper maakte deel uit van de schepping. De schepper werd schepsel. Hij werd mens. Maar hij was de eerstgeborene. En de eerstgeborene, er staat in Psalm 89, ik stel u aan als eerstgeborene boven alle anderen en ik zal u tot koning der koningen stellen. Eerstgeborene heeft zozeer niet te maken met volgorde, maar veel meer met rangorde. Hij is de eerstgeborene. Hij is de erfgenaam van alle dingen, van deze schepping. Weet je, als je de Heer Jezus leert kennen, dan kijk je anders naar de schepping om je heen. Weet u dat de Heer Jezus hier genoemd wordt? Er staat, in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Alle dingen zijn door hem geworden. En zijn tot hem geworden. Deze schepping is niet alleen zomaar ontstaan. Maar Jezus Christus, de Zoon van God. Het beeld van de onzichtbare God is verantwoordelijk geworden voor deze schepping. Hij heeft alles gemaakt wat we zien. Waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? Misschien bent u wel eens naar een museum geweest. Als je naar het Rijksmuseum gaat, nou, het bekendste schilderij, de Nachtwacht. Dan kunnen we naar dat schilderij kijken. En dan kunnen we zeggen, wat is mooi. Maar kennen we ook de maker achter dat schilderij? Rembrandt, hij heeft het gemaakt. Het is zo ontzettend belangrijk, hem kennen. Weet je, als je Jezus leert kennen, dan kijk je anders naar dat prachtige schilderij om ons heen, buiten. Je gaat anders met de natuur om. Je gaat anders met het leven om hier in deze wereld. Want hij is degene door wie alles gemaakt is. En het is ook tot hem gemaakt. Het is er voor hem. En hij wordt geëerd in zijn schepping, zoals we net prachtig dat lied gezongen hebben, dat hij alles gemaakt heeft. Groot, hè, de grootheid over de schepper van hemel en aarde. Dat is het allereerste wat Paulus laat zien. Hij is niet zomaar degene die bij Jozef en Maria geboren is en hier op aarde kwam, mens was en dan Gods geest ontving. En doordat hij Gods geest ontving, werd het Gods zoon. Nee, hij is de schepper van hemel en aarde. En alles wat leeft, leeft in hem. Wordt door hem onderhouden. Hij is degene in wie alles bestaat. En ik hoop dat ook jij, dat ook u vanmorgen zult beseffen, ik leef omdat hij wil dat ik leef. Hij is mijn schepper. Hij heeft mij het leven gegeven. Hoe zien we de schepping als we hem kennen? En dan het tweede wat Paulus heel duidelijk zegt. Hij is niet alleen de eerstgeborene van de schepping. Maar dan staat er in vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is niet alleen de oorsprong van de zichtbare schepping, maar hij is ook de oorsprong van de nieuwe schepping, van het nieuwe leven. Hij is de eerste die uit de dood opstond. Alle mensen die in het Oude Testament of die in het Nieuwe Testament uit de dood opgestaan zijn, zijn weer gestorven. Maar hij is de eersteling die uit de dood opgestaan is. Hij is de eerste van het nieuwe leven. Hij is de eerste van de gemeente. En daarom staat er ook, het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Toen Jezus hier met zijn lichaam op aarde was, woonde de ganse volheid in Christus. De ganse volheid. Wat is dan de ganse volheid? Nou, de ganse volheid is niemand anders dan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De ganse volheid woonde in Christus. God kwam in zijn volheid naar deze wereld om ons te verlossen. U kent die drie gelijkenissen wel uit Lucas 15. Daar zien we de verloren zoon. Daar zien we de verloren penning. En daar zien we het verloren schaap. De verloren zoon, daar keek de vader naar uit. Die stond op de uitkijk, de vader. De verloren penning, daar zien we dat door de geest van God het licht ontstoken wordt. En dat wat verloren werd, was dat werd zichtbaar. En de verloren, het verloren schaapje, daar zien we de Zoon van God zoekend naar het verloren en brengt het terug. Juist in deze drie gelijkenissen in Lucas 15. De volheid van God. In hem woont de volheid van God. En alleen door hem, kijkt u maar in vers 20, alleen door hem krijgen we vrede met God. Alleen door hem worden we verzoend met God. Alleen door hem komen alle dingen weer terug tot God. En zal hij alles nieuw maken. Die verzoening heeft hij bewerkt aan het kruis op Golgotha. Zo vinden we in dit kleine stukje in Colossense. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Je kunt God alleen leren kennen door hem. Hij is de schepper van hemel en aarde en ook van ons leven. En alle dingen hebben een bestaan in hem. En hij is de eerste van de nieuwe schepping. Waar wij deel van uit mogen maken. Als gemeente van Jezus Christus. En hij is degene door wie God alles wat kapot gemaakt is. Alles waar, ja, waar scheiding tussen hem en de wereld gekomen is. Hij heeft ons verzoend in Christus. Amen. Laten we met elkaar nog een prachtig lied zingen over zijn grootheid. Lied 540. 540 uit de bundel Opwekking. Hij mat de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon. Komt, laten wij aanbidden, ons buigen voor de Heer. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken dat u niet voor ons verborgen gebleven bent,
maar dat u in de Heer Jezus Christus voor ons zichtbaar werd. De Heer Jezus, het beeld van de voor ons ontoegankelijke God. Heer, dank u wel dat we door de Heer Jezus nu de vrije toegang tot u mogen hebben. Heer Jezus, ik dank u dat u de eerstgeborene bent van de hele schepping. Dat u het allemaal gemaakt heeft. Heer, het is het prachtige schilderij waarachter we de schilder mogen ontdekken. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen om met deze ogen naar de schepping te kijken? Niet naar een schepping die uit een chaos ontstaan is, maar naar een schepping die door u gemaakt is, Heer Jezus. U bent de schepper van hemel en aarde. Heer, wilt u ons helpen om u te zien, Heer Jezus, als de eerstgeborene uit de dood. Dat u het begin bent van het nieuwe leven. Het begin bent van de nieuwe schepping. En dat we door het geloof, Heer Jezus, in u deel mogen hebben aan deze nieuwe schepping. En wat geweldig zal het zo zijn, Heer. Als u terugkomt, Heer Jezus, en wij het beeld van de stoffelijke, het beeld van Adam af mogen leggen. En waar aan u gelijk mogen zijn. Beelddragers van God. Heer, dank u wel voor Paulus die ons in dit hele kleine stukje laat zien, Heer Jezus, wie u bent. En dat kan alleen maar door u, Heer Jezus. U die vrede gemaakt heeft. U die alle dingen met u verzoend heeft. U die voor ons aan het kruis stierf. En alle zonden gedragen heeft. En de dood overwonnen heeft. Heer Jezus, niemand is als u. En uit Petrus zullen we zeggen, kunnen we zeggen, tot wie zullen we gaan? Wie heeft deze woorden van eeuwig leven? Tot niemand anders dan Jezus alleen. Heer, laat het zo zijn dat we ons uitstrekken en naar jagen om u beter te mogen leren kennen. Want u kennen, Heer Jezus, is eeuwig leven. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. En wilt u uw woord in ons persoonlijk leven uitwerken. Heren, wilt u ons zo verder nog een hele gezegende, fijne zondag geven. Waarin we ons ook uit mogen strekken naar u toe. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, lied 886 uit de bundel Johannes de Heer. En dan zal er ook nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 886, waarin we ook de grootheid van God mogen bezingen. 1 en 2, dan het derde couplet staande, daarna de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 886. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal komen en we hem gelijk mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.